Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 89, daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. 19e vers van Psalm 89. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk van het 26e tot en met het 38e vers. Wij herzeggen u Lucas 1 vers 26 tot en met 38. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 77, zie mijn ellende, o Heren, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heren, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees u Lucas 1, de versen 26 tot en met 38. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En een engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen op deze derde Adventszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 1, en daarvan het 37ste vers. Lucas 1, vers 37, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Tot zover. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat is het thema van deze derde adventspredikatie. We letten met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het woord van Gabriël. In de tweede plaats willen we letten op de reactie van Maria. En in de derde plaats willen we letten op de les voor ons. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Onze eerste gedachte, het woord van Gabriël. Gabriël heeft deze woorden gesproken tegen Maria. En het is belangrijk om eerst vast te stellen, wat betekenen deze woorden nu precies? Want we kunnen daar natuurlijk alles van maken. Maar de vraag is, wat wil Gabriël daar nu precies mee zeggen? En wat betekent dit woord? Onze tweede gedachte, de reactie van Maria. Maria reageert daarop, u kunt dat ook lezen in het verband van onze tekst. En de vraag is waarom zij daar zo op reageert. En onze derde gedachte, de les daarin voor ons. Want natuurlijk heeft deze tekst ook vandaag nog betekenis. Als dat niet zo zou zijn, jongens en meisjes, dan hoefde de dominee daar ook niet over te preken. Maar deze woorden hebben ook betekenis voor jou en voor ons. Wat wil de Heere ons daar nu precies mee leren? Daar willen we op letten in onze derde gedachte. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij Daniël, Daniël 9, het gebed van Daniël. We hebben gehoord dat de verlossing aangekondigd was. Na 70 jaar zou de ballingschap uit Babel een einde nemen. En we hebben gezien dat Daniël daar eigenlijk niks mee kon. Met die vreugdevolle belofte. Waarom niet? Omdat hij en zijn volk in zijn beleving misdadigers waren. En we hebben gezien dat Daniël zich verootmoedigde voor God. En hij worstelde met de deugden van God, met de rechtvaardigheid van God en de onrechtvaardigheid van hem en van zijn volk. En hoe de Heere dat heeft opgelost, door hem een antwoord te geven, namelijk het antwoord komt in de weg van het offer. De Heer Jezus zal komen na 70 jaar weken. En hij zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een wonderlijke boodschap. En Daniël heeft deze boodschap van de engel Gabriël mogen geloven. En gemeente, die boodschap is ook uitgekomen. We kunnen het bij wijze van spreken narekenen. Want inderdaad is de Heer Jezus na die 70 jaar weken hier op deze aarde gekomen, heeft geleden, is gestorven en het was niet voor hemzelf. En nu vanmorgen mogen wij opnieuw stilstaan bij een boodschap van Gabriël. Jongens en meisjes, dit is diezelfde Gabriël waar het ook de vorige week over ging, in het Oude Testament. En had Gabriël vorige week een wonderlijk woord? We zullen horen, hij heeft nu opnieuw een wonderlijk woord. Iets wat helemaal niet te begrijpen is. En daarom eindigt hij ook met de tekst, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Gabriël had dat niet hoeven zeggen als Maria alles had kunnen begrijpen wat Gabriël vertelde. Maar Maria kon er niet bij. Zij kon dat ook niet begrijpen. En daarom zegt Gabriël, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Met andere woorden, Maria moest niet zien op zichzelf, maar Maria moest zien op God. Maria moest naar boven zien. Maria hoefde het niet op te lossen. Maria kon het niet oplossen. De Heere zou het oplossen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En wat zijn dan die onmogelijkheden? Want we moeten de tekst natuurlijk ook lezen in zijn verband. Wat zijn dan de onmogelijkheden die Maria zojuist gehoord heeft? Wel, in de eerste plaats de boodschap die zij gekregen heeft van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Maria was een meisje van, we schatten zo ongeveer 15, 16 jaar. Een bemoedigend woord ook voor de jongeren van onze gemeente. Hoe de Heere op dit meisje, want dat was ze eigenlijk nog naar onze maatstaven, hoe de Heere op dat meisje heeft willen neerzien. In haar hart mocht Gods genade reeds verheerlijkt zijn. En wat haar te beurt mag vallen, dat is met geen pen te beschrijven. Maar dat is ook niet te begrijpen. Maria zou zwanger worden. Ze zou in verwachting raken, heeft de engel Gabriël al gezegd. En op zich is dat al een wonder op zich. Als er een zwangerschap mag ontstaan, dat is nooit vanzelf. Het wonder van het nieuwe leven. Maar in de situatie van Maria is het helemaal wonderlijk, want zij heeft geen man. Ze is wel ondertrouwd, maar ze heeft nog geen man. En ze zegt ook tegen de engel Gabriël, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Dus Maria die kan het niet vatten, ze kan het niet begrijpen, zolang als ze niet getrouwd is met Jozef. En zolang als zij niet leeft met Jozef, zoals een man met zijn vrouw leeft, hoe zal er dan sprake kunnen zijn van een zwangerschap? Dat is onmogelijk. Dan heb je toch een man en een vrouw nodig. Het kan helemaal niet, wat de engel Gabriël hier zegt. Als ze daar met haar verstand over na gaat denken, dan kan het helemaal niet. En om een tweede punt te noemen, de engel Gabriël heeft gezegd dat het kind wat zij krijgen zal, heilig zal zijn. Dat kan ook niet. Maria heeft genoeg kennis van de zonde, ze heeft genoeg kennis van de erfzonde. We weten dat uit haar lofzang, dat zij wel weet dat uit haar niet iets heiligs zal kunnen geboren worden, want zij is onheilig. Hoe kan de engel Gabriël dan zeggen, daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Dat heilige, dat kan helemaal niet. Als ze dat met haar verstand over na moet denken, dan loopt Maria helemaal vast. Want ook zij heeft wel geleerd van de Heere dat wij het voorwerp zijn van Gods toren, reeds van het uur van ons ontvangenis af. Maria verwachtte de zaligheid niet meer van haarzelf. En dat betekent dat zij dus heeft gezien dat de bron van haar leven verdorven is. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maak mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Hoe kan er nou iets heiligs uit haar komen? Dat kan helemaal niet. En een derde punt, om nou niet meer te noemen, dat is wat uit haar geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Hoe kan nu uit een mens... de Zoon van God geboren worden. Gemeente, wij denken daar al 2000 jaar over na en we kunnen het niet begrijpen. Hoe zou Maria dat dan hebben kunnen begrijpen? Dat heeft ze ook nooit kunnen begrijpen. Dus de adventsboodschap, mag ik het zo zeggen, dat is eigenlijk een onmogelijke boodschap. De adventsboodschap is een aaneenschakeling van allemaal onmogelijkheden. Maria verkeert in een onmogelijke situatie. En dat leert dat de adventsprediking een groot geheim is. Het is niet te begrijpen. En jongens en meisjes, dan heb ik het alleen nog maar over Maria. Maar de engel Gabriël die vertelt haar ook wat er gebeurd is met haar nicht Elisabeth. En wat er met Elisabeth gebeurd is, dat kan ook helemaal niet. Zacharias en Elisabeth hadden geen kind. En nu zal Elisabeth toch in verwachting raken, of ze is het al. En dat kind wat uit haar geboren zal worden, dat zal de wegbereider van de Heer Jezus Christus zijn. Dat kan helemaal niet. En waarom kan dat niet? Wel, in de eerste plaats kan dat niet, omdat Elisabeth onvruchtbaar is. Soms als ouders geen kind, als een echtpaar geen kinderen kan krijgen, dan is de reden daarvan niet bekend. Dat kan. Maar bij Zacharias en Elisabeth is de reden wel bekend. Niet omdat het medisch onderzoek toen al zo ver was, maar omdat de Heere dat zegt. We lezen in het woord van de Heere dat Elisabeth onvruchtbaar was. Dat is het punt. En als iemand onvruchtbaar is, dan kan zo iemand niet in verwachting raken. Dat is onmogelijk. En nu is ze toch in verwachting. Hoe kan dat? Dat is niet te begrijpen. Dat kan geen medicus uitleggen. Als men die kennis toen al had. En in de tweede plaats, het echtpaar Zacharias en Elisabeth, zij waren ver op hun dagen gekomen. Dus in hun leeftijd waren ze, jongens en meisjes, al opa en oma. En normaal gesproken een oude opa en oma, die krijgen helemaal geen kinderen meer. Ja, als je een jonge oma hebt, dan zou het nog kunnen. Maar in de leeftijd is Elisabeth al een oude oma. Ze is ver op haar dagen gekomen. Zacharias is ook een oude opa. Dus dat kan helemaal niet. De dagen zijn voorbij. Dus wat Maria te horen krijgt, dat is een aaneenschakeling van onmogelijkheden. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Gemeente, dit is niet zomaar alleen een algemene uitspraak, maar deze uitspraak heeft betrekking op hele concrete gebeurtenissen, hele concrete onmogelijkheden. Kijk, als je van die uitspraak een hele algemene uitspraak maakt, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn, dan zou je kunnen vragen, is dat eigenlijk wel zo? Kan God dan ook zondigen, jongens en meisjes? Kan God dan ook dingen doen waar hij het zelf niet mee eens is? Kan God ook liegen? Nou, dan zullen jullie allemaal zeggen, nee, dat kan de Heere niet. Liegen kan de Heere niet. Dat doet de Heere niet. Dat kan hij niet eens. Zondigen kan de Heere niet. Dus je begrijpt al, als je zo'n uitspraak helemaal losmaakt van Lucas 1... dan zou je de Bijbel allerlei dingen kunnen laten zeggen die de Bijbel niet wil zeggen. In die zin zijn niet alle dingen mogelijk voor God. Gelukkig niet, want dan zou God geen God zijn. Als de Heere zou kunnen liegen, dan zou hij geen God zijn. Als de Heere zijn woord niet zou doen, dan zou hij geen God zijn. Maar het troostvolle van deze woorden is juist dat het betrekking heeft op hele concrete dingen, op een hele concrete situatie. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan is het toch goed, gemeente, om eens uit te zoeken wat Gabriël hier nu precies wil zeggen. We moeten niet alleen zomaar op de klank afgaan, maar we moeten kijken wat de Heere met dit woord bedoelt. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En het eerste wat opvalt als we dit woord gaan onderzoeken, en we kijken ook in de oorspronkelijke taal naar dit woord, dan is het eerste wat opvalt dat wat in onze Bijbel vertaald is door ding, dat kun je ook vertalen, of dat wordt eigenlijk meestal vertaald met woord. In de oorspronkelijke taal staat het woordje rema. En dat wordt meestal vertaald met woord. Dus eigenlijk staat er: geen woord zal voor God onmogelijk zijn. In de tweede plaats, als het over God gaat, als het over voor God gaat, wat staat er dan in de oorspronkelijke taal? Dan staat er eigenlijk vanaf God. Vanaf de kant van God. Dus het gaat over het woord van God vandaan gekomen. Het woord van de zijde van God. Geen woord wat van Gods kant komt, zal onmogelijk zijn. Dan begint er eigenlijk al meer licht te vallen over deze tekstwoorden. Want het woord wat de engel Gabriël hier vertelt, dat is een woord van God. Lucas legt daar ook de nadruk op dat de engel Gabriël van God gezonden is. Deze boodschap begint in de hemel. Het is een woord van God wat door deze boodschapper op de aarde wordt gebracht. Want geen woord van God vandaan komend zal onmogelijk zijn. En dan dat derde woordje onmogelijk, wat betekent dat precies? Het is eigenlijk een negatieve uitdrukking om de positieve kant meer te benadrukken. Zo kom je dat heel vaak in de Bijbel tegen. Het Griekse woord wil eigenlijk zeggen: het woord van God zal niet machteloos zijn. Elk woord wat de Heere spreekt, dat heeft de kracht in zich om te gebeuren. Wat Gabriël eigenlijk zegt, dat is: Maria, Gods woorden zijn niet alleen woorden, maar Gods woorden zijn ook daden. Hij zegt het niet alleen, hij doet het ook. Er is geen woord wat God spreekt wat niet uitgevoerd zou kunnen worden. Want de woorden van God, die hebben de kracht in zichzelf. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Bij ons is dat heel anders, gemeente. Onze woorden zijn geen daden. Onze woorden hebben ook lang niet altijd de kracht in zich. Je kunt uit liefde iets beloven aan je kinderen zonder dat je het waar kunt maken. Wij zijn zo afhankelijk van een heleboel factoren. Maar dat is bij de Heere niet zo, jongens en meisjes. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Er is zo'n groot verschil met ons als mensen. Het woord wat bij God vandaan komt, dat zal niet krachteloos zijn. U voelt wel, je kunt deze uitdruk niet gebruiken om de Heere alles te laten doen. Want de Heere doet niet alles wat hij kan, maar de Heere doet wel wat hij zegt. Dat is eigenlijk wat Gabriël hier tegen Maria zegt. De Heere doet wat hij zegt. En dan gaan we ook het antwoord van Maria begrijpen als ze zegt: mij de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord. Dus het woord van God, waarvan u gezegd hebt dat God dat zelf zal doen, mij geschiede alzo. De Heere zal dat doen, al begrijp ik er helemaal niks van. Want Maria heeft er niks van begrepen. Die vragen die ik zojuist aan u stelde, die heeft Maria natuurlijk ook niet op kunnen lossen. Maar ze hoefde dat niet op te lossen, want de Heere ging dat doen. Mij geschiede naar uw woord. Maria heeft houvast gekregen aan Gods woord. Het woord wat tot haar ziel geklonken heeft. Dat zal gebeuren. En gemeente, zo is het nog. De Heere volvoert zijn woord. Zijn woorden worden daden. En er kan enige tijd tussen liggen, maar die woorden hebben de kracht in zich om te gebeuren. Zijn beloften, en ook de straffen die hij uitspreekt trouwens, dat zijn besluiten die baren zullen, heeft de profeet Zefanja gezegd. Dat zal zeker gebeuren. Dus de belangrijke vraag is, gemeente, heeft de Heere wel eens tot onze ziel gesproken? En wat hij gezegd heeft, dat doet hij. Zou ik het zeggen en niet doen? Zou ik het spreken en niet bestendig maken? Dat kan de Heere niet. De Heere kan niet iets zeggen en het niet doen. Zou een woord van God krachteloos zijn? Zou een belofte van God niet kunnen gebeuren? Dat is onmogelijk, zegt de engel Gabriël. Geen ding, geen woord, door God gesproken, van de kant van God vandaan, zal onmogelijk zijn. Gemeente, als de Heere gesproken heeft, dan hebben wij grond om te hopen. Dan hebben wij grond om te vragen. Dan hebben wij grond om te verwachten. En de psalmist leert, hij spreekt tot elk die voor hem leeft. Een adventsverwachting kan ook alleen maar ontstaan als de Heere spreekt. Als de Heere tot onze ziel spreekt. Als de Heere iets belooft. Adventsverwachting is niet een verwachting die ontstaat omdat mensen zelf iets naar zich toe halen. We hebben de vorige week bij Daniël gehoord dat dat ook helemaal niet kan. Dat zelfs Daniël, een kind van God, die belofte die de Heere aan hem openbaarde, niet naar zichzelf toe kon halen. Maar de engel Gabriël mocht de toepassing voor hem maken. Heeft de Heere wel eens gesproken? En als u zegt dat durf ik niet te zeggen, dominee. Dan is er werk. Dan moet u op uw knieën. Dan moet u niet verwachten van het zal misschien wel goed komen. En misschien is het ook wel voor mij. En ik ben ook een zondaar of een zondares. Dus als de Heer Jezus voor zondaren gestorven is, dan hoor ik daar misschien ook wel bij. Want velen die gaan zo door het leven. Met een ijdele hoop waarvan ze nooit zullen weten of dat die hoop vervuld zal worden. En een hoop zonder grond, die zal niet vervuld worden. Heeft de Heere wel eens gesproken? En al is dat wat maar een enkele keer geweest, of al zijn dat maar enkele keren geweest. Gemeente, dat heeft waarde. De Heere doet wat hij zegt. En als de Heere nog nooit gesproken heeft, ik herinner u even aan de preek van vorige week, dan moeten we vragen of wij wel bidden zoals Daniël. Of wij dat plekje kennen als Daniël. Want we hebben gezien vanaf het eerste woord is de Heere werkzaam geweest met een antwoord voor Daniël. Hij spreekt tot rechteloze mensen. Hij spreekt tot misdadigers. Hij spreekt tot zondaren. Bedel om zijn stem te mogen horen. En als u die stem kent en de Heere heeft gesproken en hij heeft beloofd, dan moet dit woord voor u bemoedigend zijn vanmorgen, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen woord zal krachteloos zijn. Of zoals de profeet Jesaja dat zegt, zijn woord zal nooit ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zende. We gaan naar onze tweede gedachte, de reactie van Maria. Hoe heeft Maria dat nou ervaren? Een wonderlijke boodschap. En vooral dat laatste woord, daar gaat het om vanmorgen. Hoe heeft Maria dat ervaren? Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat was het leven van Maria, jongens en meisjes? Wel, Maria leefde heel dicht bij het woord. Maria kende grote gedeelten van haar Bijbeltje uit het hoofd. Hoe weet je dat? Nou, dat weet ik uit haar lofzang bijvoorbeeld. Als je die lofzang van Maria vergelijkt met de lofzang van Hanna, of je vergelijkt de lofzang van Maria met sommige woorden uit de psalmen, dan zie je dat Maria haar lofzang niet zelf bedacht heeft, maar dat ze voortdurend citeert uit het Oude Testament. Maria kende heel goed de Bijbelse geschiedenis. Zij wist hoe dat de Heere met mensen handelde. En ze mocht ervaren dat de Heere dat ook nu nog doet op dezelfde manier. En als de engel Gabriël dan zegt, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn, dan geloof ik dat Maria op dat ogenblik schriftplaatsen kende waar datzelfde woord geklonken heeft. En dat de Heere toen gedaan heeft wat hij beloofde, en daar heeft ze moed uit gekregen. Daar is haar geloof in door mogen breken. Het is heel opvallend dat deze woorden in de geschiedenis van Israël geklonken hebben in allerlei kritieke situaties. Ik zal u zo een paar voorbeelden geven. En ongetwijfeld heeft Maria, die zo thuis was in de schrift, heeft ze die kritieke situaties ook gekend. Want in haar jonge leven was het voor haar ook onmogelijk, zoals in die voorbeelden die ze in de schriften vond. Bij het eerste voorbeeld kunt u denken aan Sara, de vrouw van Abraham. Sara zou in verwachting raken. In Genesis 18 wordt dat tot haar gezegd. En dan zegt de boodschapper tegen haar, diezelfde woorden zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Weet jullie hoe oud Sara was, jongens en meisjes, toen zij de belofte kreeg dat ze over een jaar een kindje zou krijgen? Ze was 90 jaar. Haar lichaam was oud. Ze was een hele oude oma, zonder kinderen. En dan zegt de Heere dat ze in verwachting zal raken, en dat ze omtrent deze tijd van het jaar, dus volgend jaar, precies om deze tijd, een zoontje zal krijgen. En wat doet Sara dan? Ze begint te lachen. Waarom begint ze te lachen? Dat kan toch niet? Als ze erover nadenkt, dat kan toch niet? En dan komt dit woord, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dus zij stond ook voor een onmogelijkheid. En de Heere bepaalde haar bij dit woord. En Maria kent die geschiedenis. Sara is in verwachting geraakt. En Sara heeft een jaar later een zoontje gekregen. De Heere doet wat hij zegt. Ook al is het totaal onmogelijk. De kanttekenaren verwijzen ook naar het boek Job. Naar Job 42 vers 2. Daar zegt Job, ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen van uw gedachten zal afgesneden worden. Job was niet op zijn plaats geweest. Job had grote gedachten van zichzelf gehad en kleine gedachten van God. En wat heeft de Heere toen gedaan? Toen heeft hij Job ter verantwoording geroepen. Toen heeft hij gezegd, Job, waar was je eigenlijk toen ik de aarde gemaakt heb? Wat heb je toch een grote mond, Job? Weet je wel wie ik ben? Weet je wel wat ik kan? En als de Heere dat allemaal tegen Job verteld heeft, dan schaamt Job zich zo diep. En dan zegt hij in Job 42, ik weet dat gij alles vermoogt. Zij precies hetzelfde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Job is daarmee op zijn plaats gezet. Hij mocht weer klein worden voor God. Opvallend is dat dit woord ook twee keer voorkomt in Jeremia 32. In Jeremia 32 gaat het over de ballingschap. En als Jeremia al die ellende overziet, dan buigt hij zijn knieën en dan bidt hij tot de Heere. En dan zegt hij in het 17e vers: Ach Heere, Heere, zie, gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Geen ding is u te wonderlijk. Dus Jeremia die kent God als een almachtig God. Alleen hoe zal het gaan met die ballingschap, het volk weg? Zullen ze ooit nog terugkomen? En dan zegt de Heer, ja, u bent toch een almachtig God, geen ding is u te wonderlijk. En dan antwoordt de Heer op dat gebed van Jeremia in het 27e vers. En dan zegt de Heer, zie, ik ben de Heer, de God van alle vlees. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? En net zo goed als Daniël de profetie van Jeremia kende, zo geloof ik ook dat dit meisje de profetie van Jeremia kende. Zou mij enig ding te wonderlijk zijn? En dan tenslotte, wij vinden, om niet meer te noemen, wij vinden dit ook in Zacharia 4, vers 6, gaat het ook over de ballingschap. En dan mag de profeet verkondigen dat de straten van Jeruzalem weer vol zullen zitten met oude mannen en oude vrouwen, die een stok in de hand zullen hebben vanwege de veelheid der dagen, en dat ze daar zullen zien op de straten van Jeruzalem de meisjes en de knechtjes spelende. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Jeruzalem ligt in puin. Het is onvoorstelbaar. Maar al zo, zegt de Heere der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn? Dus wat zien we door heel de geschiedenis van het volk van Israël heen? Werkt de Heere wonderlijk? En dat wist Maria uit haar Bijbeltje. Jongens en meisjes, zij wist, je kunt de Heere niet begrijpen. De Heere is door ons niet te bevatten. Het wonder van zalig worden, dat is nooit te begrijpen. Veel mensen willen dat begrijpen, ze kennen hun Bijbeltje niet. Als ze beter in hun Bijbeltje zouden lezen, dan zouden ze kunnen zien dat je het zalig worden nooit, maar dan ook nooit kunt begrijpen. En veel mensen proberen dat en ze zeggen, als ik het niet kan begrijpen, ja, dan kan het ook niet gebeuren. Want wat ik niet kan begrijpen, dat is niet waar. Nou, dat is zo vreselijk dwaas, want het laat zich niet begrijpen. Het werk van de Heere laat zich niet begrijpen. Het zal altijd gebeuren in de weg van het wonder. En als dat wonder aan Maria bekendgemaakt wordt, dan mag ze antwoorden in geloof. Dat is nodig. Want als er geloof is, dan hoef je het niet te begrijpen. Maria begrijpt het nu niet, ze begrijpt het straks niet. Ze zal het nooit begrijpen, nooit. Maar ze hoeft het ook niet te begrijpen. Ze zegt, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze mag zich overgeven in de handen des Heer. Dat is wat. Ze heeft zichzelf ervoor over. En nou zien wij misschien alleen de mooie kant van de zaak. Maar geloof maar dat dat voor Maria heel wat geweest is. Het heeft haar achtervolgd, haar hele leven, dat zij een kind heeft gekregen voor haar huwelijk. Later dan zeggen de Joden tegen de Heer Jezus, wij zijn niet uit overspel geboren. Met andere woorden, u wel. Dus Maria die laat een schande op zich, waar ze haar hele leven niet meer van afkomt. maar ze mag zich overgeven. Mij de dienstmaagd des Heren. Dat is wat. Wat een zelfverloochening. Als je onvoorwaardelijk je aan de Heren over mag geven. Wat de gevolgen dan ook zijn. Ze zegt: Heren, hier ben ik. Ze mag gevoelen dat de Heere haar roept. En die roeping die is voor haar onmogelijk. Maar als de Heere haar roept, dan zal hij het ook wel maken. Zij is ook niet meer dan een dienstmaagd. Ze wil ook niet meer zijn dan een dienstmaagd. Mij de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En dat had Maria nooit kunnen zeggen als er niet geloof in haar hart was geweest dat de Heere ook zou doen wat hij zegt. Maar dat woord, dat is haar ankergrond. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht of tot uw dienstmaagd waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Mij geschieden naar uw woord. Wat is dat rijk. Als we zo voor de Heere mogen vallen. En gemeente, dat is niet één keer zo gebeurd bij Maria. Want niet alleen Advent en Kerstfeest was voor Maria onmogelijk. Maar de hele weg van de zaligmaker is voor Maria een aaneenschakeling van onmogelijkheden geweest. Het gaat dwars door de onmogelijkheid heen. En telkens is het zo, doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen. Overleggende die in haar hart, ze heeft het ook niet begrepen. Ze heeft het ook niet kloppend kunnen krijgen. Ze moest leren altijd maar te volgen achter de Heere aan en te buigen voor wat hij doet. De geboorte van Christus in de beestenstal heeft ze ook niet kunnen begrijpen. De vlucht naar Egypte en al de ellende die dat met zich meebracht heeft ze ook niet kunnen begrijpen. De gebeurtenissen rondom de 12-jarige Jezus toen zij hem kwijt moest raken, omdat hij moest zijn de dingen van zijn vader. Het was haar allemaal zo wonderlijk, ze kon het ook niet begrijpen. Ze had ook een terechtzetting nodig. En zo is dat eigenlijk voortdurend gebleven tijdens zijn omwandeling op deze aarde. En hoe de Heer Jezus uitgeworpen werd door deze wereld heeft ze ook niet kunnen begrijpen. Ze heeft bij het kruis van Christus gestaan, staande stil, door smart bewogen. Er is een zwaard door haar ziel gegaan. Heeft ze ook niet kunnen begrijpen. Het was allemaal zo wonderlijk, zo onbevattelijk. Maar het was nodig tot de zaligheid. En ze mocht zich overgeven. De opstanding. Wat heeft ze daarvan kunnen begrijpen? De hemelvaart. Wat heeft ze daarvan kunnen begrijpen? Gemeente, zalig worden is een wonder. En weet u, als wij met het verstand ertussen komen, dan schijnen we onszelf te vergissen of te bedriegen. En dat is nou de ellende van mensen die geen geloof hebben. Die gaan alles beredeneren. En ze moeten het bevatten en begrijpen. En als je naar zulke verhalen luistert, je wordt er niet warm van. En waarom word je er niet warm van? Omdat het geen wonder is. Dus je hebt geen kruimel geloof nodig om zo'n bekering mee te maken. Want het is allemaal verstandswerk. Het is allemaal beredeneerd. Het zijn allemaal conclusies. En zo werkt de Heere niet. De Heere werkt in de weg van het wonder. De Heere werkt in een weg waarin de mens ertussenuit gaat. De Heere werkt het geloof, hij oefent het geloof in wegen waarin ons verstand het niet meer begrijpen zal. Maar jongens en meisjes, als er geloof is, dan hoeft het ook niet uitgelegd te worden. Dan hoef ik het ook niet te begrijpen. Want in het woord des Heren is de kracht. De Heere volvoert zijn eigen woord. Dus dat niet kunnen begrijpen, dat is voor het geloof geen hindernis. Straks dan zegt Maria in haar lofzang, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is. Grote dingen, met andere woorden, zijn dingen, ze gaan mijn verstand te boven. Ik kan ze niet bevatten, maar het is wel gebeurd. Zo zal het altijd zijn in de weg van de bekering. Het zal altijd een wonder zijn. En als het geen wonder is, geloof het van mij, dan is het geen werk van God. Als het geen wonder is, dan hebben we het zelf bij elkaar geraapt. Als geen wonder is, dan zit de zaligmaker er niet tussen. En als de zaligmaker er niet tussen zit, dan wordt het niks. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom is die reactie van Maria zo tot een voorbeeld, als ze zeggen mag, zie mij de dienstmaagd des Heren. Daar staat ze als een arme zondares die net als Daniel ook niets, maar dan ook helemaal niets verdiend heeft. Maar die houvast mag hebben aan dat persoonlijke woord, mij geschieden naar uw woord. We gaan naar onze derde gedachte, een les voor ons allen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Maria. En daarvan het vijfde vers, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed, waarin zijn geest wil wonen. Het vijfde vers van de lofzang van Maria. Onze derde gedachte, de les voor ons allen. Want gemeente, als het zo zou zijn dat die gebeurtenissen van Maria ons niks te zeggen hadden, dan was er ook geen toepassing van morgen. Maar er is wel een toepassing van morgen, omdat de Heere altijd zo werkt in de weg van het wonder. De onmogelijkheid van zalig worden wordt ingeleefd door ontdekte zondaren. Als de Heer ons aan onze zonde ontdekt, dan kom je erachter dat de zonde verschrikkelijk is, jongens en meisjes. Maar je komt er ook achter dat je de zonde niet laten kunt. Hoe erg dat je het ook vindt. En hoe komt dat? Dat komt omdat we niet alleen zonde doen, maar omdat we ook zonde zijn. De bron van ons bestaan is verdorven. En weet je, als er een bron is die water opgeeft, dan kun je het water wat eruit komt, kun je wel opdweilen. Maar een ogenblik later is er weer nieuw water. Dat gaat altijd maar door. En zo is het ook met de zonde. In ons hart is een bron, een fontein van zonde. En je kunt wel dweilen, maar het is dweilen met de kraan open. Want de wortel is bedorven. Dus in die zin is zalig worden onmogelijk, want je kunt de zonde niet uitbannen. Laat staan dat je het tegenovergestelde kunt doen, en dat is aan Gods gerechtigheid voldoen. Want reken maar dat mensen dat gaan proberen die de Heere lief krijgen. Ze gaan proberen Gods geboden te houden. Ze gaan proberen Gods wet te vervullen. Maar ze kunnen nog niet eens de oude schuld wegwerken. Laat staan dat ze iets zouden kunnen verdienen. Mijn gemeente, als wij nog verwachting hebben van onszelf, dan kennen we onze ellende niet. Dan zijn we nog vreemd van ontdekkende genade. Als wij een positief mensbeeld hebben, dan zal zalig worden geen wonder voor ons zijn. Maar dan kent u er ook niks van. Want zalig worden, daar gaat ontdekkende genade aan vooraf. En ontdekkende genade snijdt alles af wat van onszelf is. De zaligheid moet van buiten komen. Van buiten de mens. En daarom onmogelijk aan mijn kant. Onmogelijk door mijn werken. Onmogelijk door mijn goede bedoelingen. En als je dan hebt mogen leren dat er een weg is buiten de mens. Nou, dat is al een wonder. Als je dat voor het eerst van je leven mag zien. Als de Heere daar licht over laat vallen. Wat er in zondag 5 staat. Dat er een middelaar is. Dan wordt het de vraag, wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Dan wordt het advent in je leven. Maar advent betekent niet dat je het dan wel allemaal uit kunt rekenen. Advent betekent niet dat het dan geen wonder meer is. Want jongens en meisjes, de Heere Jezus die geboren is in de stal van Bethlehem, zul je dat nooit vergeten, die moet ook geboren worden in je hart. En dat geboren worden in je hart, dat is net zo'n groot wonder als de geboorte in Bethlehem. Dus wat Maria hier beleeft, dat beleven ten diepste al Gods kinderen. Ze staan ook voor onmogelijkheden. Hoe krijg je de Heere Jezus in je hart? Ik heb mijn oom wel eens horen zeggen, toen hij op zijn sterfbed lag, ik kan nog eerder de sterren van de hemel plukken. Maar dat kan natuurlijk niet. Dan dat ik de Heere Jezus zou kunnen omhelzen. Dat kunnen wij niet. Hoe kunnen wij hem in ons hart brengen? Daar zijn onze armen veel te kort voor. We hebben geen voeten om tot hem te gaan. Geen handen om hem aan te grijpen. Dus dat zal een wonder zijn als dat mag gebeuren. En dat is ook een wonder. Maar als de Heere tot je ziel gesproken heeft. Als de Heere dat beloofd heeft. Als dat persoonlijk geworden mag zijn. Dan zal het ook gebeuren. Maar niet door de weg die u dacht. Niet op de manier zoals u dacht dat het zou moeten gebeuren. Dat zie je de hele adventgeschiedenis door. Het gaat in de weg van de onmogelijkheid. Hoe is de adventgeschiedenis begonnen? Bij Adam. Moederbelofte. Het gaat in de weg van de onmogelijkheid, want ze worden uit het paradijs verzonden. En als dan de eerste zoon Kain geboren wordt, dan slaat hij Abel dood. De weg van de onmogelijkheid. En als je naar Abraham kijkt, uit hem zou de zaligmaker geboren worden. En ik heb het net al aangehaald, Sara is onvruchtbaar. Dus die zaligmaker die kan helemaal niet geboren worden. Onmogelijk. De tijd gaat voorbij. De moeder in Sara verstorven. Hoe kan dat ooit nog gebeuren? De weg van het wonder. 25 jaar hebben ze erop moeten wachten. En als je dan naar Isaac kijkt, is het bij Isaac vanzelf gegaan dat de belofte aan Abraham voortgang mag vinden? Dat is helemaal niet vanzelf gegaan. Isaac en Rebecca hebben er 20 jaar op gewacht. En duizenden keren omgebeden. En het gebeurde maar niet. En als Rebecca dan in verwachting raakt, dan is het oorlog in haar buik. Twee volken in haar buik. Onmogelijk. En dan Jacob. Is dat bij Jacob allemaal vanzelf gegaan? Vanzelf gegaan? Hij heeft er 70 jaar op moeten wachten. En toen het niet meer kon, toen hij moest vluchten, toen gebeurde het. Dus die hele adventgeschiedenis, gemeente, die getuigt hiervan. Onmogelijk. Onmogelijk was het. En onmogelijk is het voor een zondaar die werkelijk uitziet naar Christus. Die van zichzelf geen verwachting meer heeft. En die niet weet hoe dat Christus in zijn hart moet komen. De lijn die je ziet in de Bijbel, als het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus, is telkens die lijn dat het vastloopt. Zullen Gods beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Moet het nou zo? Ja, het moet zo. Waarom? Omdat zalig worden een wonder is, gemeente. Omdat wij er tussenuit moeten, ook Maria moest er tussenuit. En dat leert de Heere in de weg van de onmogelijkheid. En weet u wat nou zo'n groot wonder is? Dat een van de namen van de Heere Jezus is wonderlijk. Hij heet wonderlijk en hij doet wonderlijk. Vroeger is de Heere Jezus al verschenen aan Manoach in de geschiedenis van Simson. En als Manoach dan de engel des Heren, en die engel des Heren is niemand anders dan de Heere Jezus Christus, naar zijn naam vraagt. Maar Manoach die begreep het ook niet, en voor Manoach kon het ook niet. Als hij dan naar zijn naam vraagt, dan zegt de engel des Heren, dan zegt de Heere Jezus tegen Manoach: wat is het dat gij naar mijn naam vraagt? Die is toch wonderlijk. Je zult het niet begrijpen, Manoach. En later, dan lees ik ook in het vervolg van die geschiedenis, en hij handelde wonderlijk in zijn doen. Dus hij heet wonderlijk en hij doet wonderlijk. Dan zegt iemand misschien, ja, dat is het Oude Testament. En voor veel mensen heeft het Oude Testament afgedaan. Nee, dat is ook het Nieuwe Testament. Zalig worden is altijd een wonder. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de discipelen. Ja, maar dat waren toch kinderen van de Heer? Ja, maar die liepen ook steeds vast. Ik denk bij die geschiedenis van de rijke jongeling bijvoorbeeld. Toen de Heere hen gezegd had dat het onmogelijk was, dat het zwaar was dat de rijken het koninkrijk Gods zouden ingaan. Want die rijke jongeling die zat zo vast, en die discipelen die kenden ook hun eigen hart. En weet u wat ze toen gezegd hebben? Toen hebben ze het uitgeroepen in Matteüs 19. Wie kan dan zalig worden? Als het voor deze man niet kan, zullen wij dan wel zalig worden? Zou er dan wel één zalig worden? Wie kan dan zalig worden? En weet je wat de Heer Jezus dan antwoordt, jongens en meisjes? Dan zegt hij, dat kan ook niet. Bij de mensen is het onmogelijk. Hij zegt niet, bij de mensen is het moeilijk. Maar hij zegt, bij de mensen, dat zegt de Heer Jezus, hè? Hij zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En dan gebruikt hij datzelfde woord, ja, wat Gabriel tegen Maria sprak. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat is vanmorgen een troostboodschap, gemeente, jong en oud. Misschien wel iemand van 16, van 15 of van 17 die helemaal vastgelopen is en voor wie het niet meer kan. Die moet zeggen, van mijn kant kan het nooit meer, en ik begrijp het ook niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd te begrijpen, maar ik ben er niet uitgekomen. Ik hoor andere mensen redeneren, maar ik kan het niet. Voor mij is het onmogelijk. Nou, dat is ook zo. Gelukkig dat je daarachter mag komen dat het onmogelijk is. Want als het voor jou niet onmogelijk was, of als het voor u niet onmogelijk was, had je Jezus niet nodig. Maar omdat het voor u en voor jou onmogelijk is, zal er nog maar één oplossing kunnen komen. En dat is een wonder. En alle dingen zijn mogelijk bij God. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze er waren. Maar als dat gebeurt, dan kun je het ook vertellen. Dan is het een wonder wat je niet klein kunt krijgen. Dan komt er ook zo'n lofzang. Het is niet voor niks dat er bij Zacharias, ook zelfs bij Elisabeth en bij Maria, dat er allemaal lofzangen komen. Dat is omdat ze het als een wonder hebben mogen ervaren. De Heere werkt wonderlijk, dat is de les. En ik zou willen zeggen, gelukkig maar, gelukkig maar. Als dat niet zo was, gemeente, dan kon het voor mij niet. En dan kon het voor u ook niet. Vaak denken we, als ik het kan begrijpen, dan kan het. Maar het is maar gelukkig dat wij het niet kunnen begrijpen of hoeven te begrijpen. Want dan kon het niet. Het kan voor zondaren. Het kan voor verloren mensen. Het kan voor mensen die het niet meer bij elkaar kunnen krijgen. Maar alleen op zijn woord. Op zijn woord. En dan wordt het onmogelijke mogelijk. En dat is niet alleen in het zalig worden, maar dat is ook in allerlei situaties. Dat is ook zo in het ambtelijke leven. Peter zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ik kan het niet begrijpen, want we hebben de hele nacht gevist. We zijn doodmoe. We hebben geen vis gevangen. Maar goed, op uw woord, Heere. Want uw woorden zijn daden. Ja, precies. Het moest een wonder worden. Het moet altijd een wonder worden. Kerstfeest is een wonder. Een wonder voor mensen voor wie het niet kan. Spreek alleenlijk een woord, Heere. Meer is niet nodig. En dan zorgt de Heere voor de vervulling. Zou er voor de Heere, zou er van de kant van de Heere een woord en de uitvoering van dat woord onmogelijk zijn? Zo mocht Maria zich neerleggen. Het is goed, Heere. Ik ben uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Amen.